Welkom bij CISO Praat. Ik ben Fleur van Leusden en in deze aflevering ga ik vragen beantwoorden die jullie hebben gesteld. Jullie hebben heel veel vragen gesteld, dus ik heb een selectie moeten maken, want anders zitten we hier morgen nog. Dus als jouw vraag er niet tussen zit, sorry. Misschien dat ik hem nog per DM kan beantwoorden als je dat heel graag wil. En anders zal ik hem misschien meenemen in een andere aflevering, want ik heb zoveel vragen gekregen, ik kan er wel twee maken. Dat ga ik niet doen nu. Ik ga er eerst één maken. Maar wellicht in de toekomst, als er nog één komt, dat ik jouw vraag dan alsnog meeneem. Laten we beginnen. Ik heb hem de aflevering dus Vraag het een CISO genoemd. That's me. Als je denkt, ze hebben dezelfde trui aan als de vorige podcast, dat klopt. Ik heb twee afleveringen achter elkaar opgenomen, maar dit jaar heb ik een bril op en oorbellen in. Anyway, vragen van luisteraars, laten we maar beginnen. De eerste vraag is van Marco Heikoop. Welke ISMS gebruik je en waarom? ISMS is Information Security Management System, voor deze die het niet weten. Wel bekend voor iedereen die zich bezighoudt met informatiebeveiliging. Want het eerste wat je doet als je ergens binnenloopt is roepen, waar is de ISMS en wat staat erin? ISMS is een hulpmiddel wat door veel CISO's en security managers wordt gebruikt om overzicht te houden op je compliance, op je risicoanalyses, je pentesten, dat soort dingen. En er zijn hele mooie shiny tools voor. Er worden ook wel eens GRC, Governance, Risk and Compliance tools voor gebruikt. Ik gebruik een hele bijzondere tool, namelijk Excel. Nee, ik gebruik gewoon Excel. Ik heb zelf ooit een template gemaakt voor een ISMS met een aantal tabbladen. Die heb ik ook wel een keer gedeeld, maar inmiddels is die wat verouderd. Dus ik wil hem niet opnieuw delen zoals die nu is. En ik heb eigenlijk geen tijd om hem aan te passen. Maar ik gebruik simpel Excel. En nou zeg ik simpel, maar ik heb er wel wat dingetjes in gebouwd. Zodat hij op een gegeven moment automatisch meldingen geeft. Of rode kleurtjes geeft als dingen dreigen te verlopen. Of ze worden geel als ze moeten worden aangepast. Dus er zit wel het een en ander aan slimmigheid in. Maar in principe, gewoon simpel Excel. Heb je een hack of een datalek meegemaakt? Een hack heb ik niet bewust meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Dus je weet natuurlijk nooit of je daadwerkelijk gehackt bent geweest. Of tenminste, je organisatie. Ik vermoed van wel. Ik heb er alleen niet zo heel veel van gemerkt. En de organisatie ook niet. Dat is fijn. Maar we hebben natuurlijk wel pentesten laten doen en daar kwamen ook wel hele gave dingen uit. We hebben een keer een pentest laten doen waarbij we mijn Active Directory account hadden laten klonen. Dus de aanvallers hebben mijn Active Directory account gebruikt. De pentesters moet ik dan eigenlijk zeggen, maar dat was dan een soort red teaming achter. En die gingen toen proberen om Kerber roasting uit te voeren. Daarvoor hadden ze een tool gedownload. En die... Nee, ik zeg het verkeerd. Ze hadden Bloodhound gedownload, een hackerstool. En onze antivirus die had dat opgepikt. Dus dat, pluspunten. Alleen, gaf daar een melding over netjes aan de beheerders. Van, er wordt Bloodhound hier gedownload door Fleur van Leusden. En de beheerders gingen toen mij via de interne chat-applicatie vragen of ik dat wist dat ik die tool had gedownload. Waarop ik via de chat terug zei. Heb ik gedaan als soort. Ik wilde even iets onderzoeken of dat werkte, jongens. Dus negeer de foutmelding maar. Dat is eigenlijk natuurlijk hadden ze dat nooit moeten doen. Eigenlijk hadden ze mij moeten bellen. Want degene die mijn account had buitgemaakt, kon natuurlijk heel makkelijk via de chat zich voordoen als mij. En dat zeggen. Maar in dit geval was ik het wel echt zelf. Dus dat soort dingen zijn wel gaaf. We hebben een keer meegemaakt bij een organisatie waar ik werkte dat ze een pentest hadden gedaan. En toen bleek dat de proxy die ze hadden, je moest je authenticeren tegenover de proxy, anders kreeg je geen internetverbinding, niet naar buiten toe. Maar die proxy die bleek zo ingesteld zijn dat als jij je weigerde te authenticeren, dan mocht je alles. Dan had je geen internetfilter meer. Dus dat was ook wel een uitdaging. Dus er zijn wel leuke dingen gebeurd rondom pentesten, maar niet specifiek hacks. Datalekken, ontzettend veel datalekken meegemaakt. Ik denk dat verreweg de meest voorkomende datalekken zijn e-mails met verkeerde bijlagen of naar de verkeerde ontvanger gestuurd. Dat gebeurt echt heel veel bij elke organisatie waar ik heb gewerkt. Er zijn natuurlijk wel dingen die je daartegen probeert te doen als CISO en die je daar ook wel tegen kunt doen. Tegelijkertijd, niks menselijks is ons vreemd, dus dat is ook wel helaas iets wat er een beetje bij hoort, vrees ik. Daar zullen sommige verkopers van bepaalde bestandendeelplatformen hier nu op een achterste been over staan. Dat begrijp ik, dat is het punt ook niet. Het is leuk om zo'n bestandendeelplatform te hebben die beveiligd is, maar mensen moeten het ook gaan gebruiken. Dus het is allemaal niet zo eenvoudig. Maar heb ik wel eens een hack meegemaakt, niet bewust, datalekken, een heleboel, zelf ook veroorzaakt. Genoeg datalekken zelf veroorzaakt, zelf in mailwisselingen dingen naar de verkeerde personen gestuurd. Niet bijlagen dan gelukkig, maar wel andere dingen. Dus ik vertel het ook heel graag aan mensen. Dus als mensen bij mij komen om een datalek te melden en ze voelen zich heel schuldig, dan vertel ik ze graag over de dingen die ik fout heb gedaan. Al is het maar om ze te laten zien dat dat gewoon menselijk is en dat ik gewoon blij ben dat ze het komen melden en dat ze niet bang hoeven te zijn dat daar iets tegenover staat. Volgende vraag. Stomme PowerPoint. Druk op het knopje. 1, 2, 3, nog een keer. Gewoon niet doen ook, hè? Nou, dan gaan we klikken, jongens. Kijk, klikken werkt wel. Heb je veel technische kennis nodig om CISO te zijn of is kennis van ISO 27001 genoeg? Dit is een gelaagde vraag. Heb je veel technische kennis nodig? Nee, je hebt niet veel, maar veel is vrij relatief natuurlijk. In mijn ogen heb je vooral, je moet heel veel weten van heel veel verschillende, ik zeg het verkeerd, je moet een beetje weten van heel veel verschillende dingen. Dus ik kan zelf bijvoorbeeld niet programmeren, maar ik kan heel veel programmeertaal wel zodanig lezen dat ik begrijp wat er gebeurt. Ik kan zelf geen firewall configureren, maar ik snap wel wat een firewall is en wat die doet. Het is een beetje vergelijkbaar met autorijden. Om auto te rijden moet je de basics begrijpen van hoe een auto werkt. Dat er benzine in moet, wat je gaspedaal is en wat het doet en wat het rempedaal is en wat het doet. En eventueel schakelen. Maar je hoeft niet de technische kennis te hebben om een auto te kunnen bouwen. En dat is eigenlijk hoe het is om een CISO te zijn. Dus je moet genoeg snappen van ICT en informatiestromen om het te kunnen besturen, zeg maar. Maar je hoeft het niet allemaal zelf te kunnen bouwen. Dan de vraag in jouw vraag, is kennis van ISO 27001 genoeg? Nee, in mijn ogen niet. Dat is de basis, dat is de bare minimum wat je nodig hebt om te snappen waar dit hele vakgebied over gaat. Maar dat is, dan ben je er echt nog lang niet. Je hebt veel meer kennis en ervaring en fouten maken nodig om dit vak echt goed te kunnen uitoefenen. Nu ga ik klikken, want anders doet hij het weer niet. Zo. René Teunissen, dit is de eerste vraag van iemand. Oh nee, het is de tweede vraag van iemand die daadwerkelijk met naam. Want die andere vragen kwamen van het anonieme platform. Even kijken. René Teunissen vraagt. Een vraag die bij mij speelt. Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van de CISO? Ben je verantwoordelijk voor de productie die de overheid uitreikt? Een virus in een PDF-aanvraagformulier of app van de gemeentereinigingsdienst bedoeld voor burgers of klanten? Hetzelfde met ketenpartners of dienstverleners die een opdracht namens de overheid doen en daarvoor een onveilige app of website uitbrengen. Welke verantwoordelijkheid heb je en voel je die? Met andere woorden, waar begint het en houdt het op? Dat is een goede vraag en ik denk dat best wel veel CISO's hier ook mee worstelen. Het hangt ook een beetje af van hoe jij in de organisatie bent gepositioneerd. Als je in de organisatie bent neergezet als een klassieke Amerikaanse C-level, dan heb je veel meer verantwoordelijkheden dan als je meer een adviserende rol hebt, wat eigenlijk meer gebruikelijk is in Nederland. Dus ik ben gewend om in de adviserende kant van de CISO-rol te zitten. Dat betekent dat ik geen of weinig budget heb waar ik zelf over ga, dat ik geen mandaat heb, stekkermandaat wordt het wel eens genoemd. Ik mag geen stekkers uit dingen trekken, tenminste ik kan het doen, maar het is niet de bedoeling. En dat vind ik heel prettig, want dat maakt het voor mij een rol waarin ik verantwoordelijk ben voor advies en voor gedegen advies. Dus ik heb mijn werk gedaan als ik op het juiste moment het juiste advies heb gegeven met zo volledig mogelijke informatie aan de persoon die de besluiten moet nemen. Dus ik moet correct identificeren wie is hier verantwoordelijk voor dit stukje beveiliging. Die moet ik een advies geven of die daar nou op zit te wachten of niet. Dat heet zo leuk in de vacaturetekst altijd gevraagd en ongevraagd advies geven. Dus wie is hier verantwoordelijk voor? Dit is mijn advies aan jou. Dit is alle informatie die ik denk dat jij nodig hebt om een gedegen besluit te kunnen nemen. Beste verantwoordelijke, doe iets of doe niets. Maar dat is mijn rol. En er zit nog een aantal andere dingen. Een stukje compliance. Zit toezicht houden op de beleid wat we hebben gemaakt. Dat mensen zich netjes daaraan houden. Of dat het beleid moet worden aangepast omdat het niet uit te voeren is. Er zit wel meer. De rol is breder dan dat. Maar de essentie van de verantwoordelijkheid die stopt bij advies. Ik geef jou advies. En dat doe ik op basis van mijn kennis, ervaring en de informatie die ik heb. En het is aan jou als verantwoordelijke om daar iets mee te doen of niets mee te doen. Mag allebei. Maar dat is mijn verantwoordelijkheid. Advies geven. Dat betekent dat als het gaat over productiezaken die wij als overheid maken. Dan ben ik als CISO niet verantwoordelijk voor de beveiliging daarvan. Maar ik ben wel verantwoordelijk voor het adviseren over de beveiliging daarvan. Om als jou noemt in je voorbeeld ketenpartners, dienstverleners die een opdracht namens de overheid doen en een onveilige app of website uitbrengen. Daar ben ik in die zin verantwoordelijk voor dat ik hoor dat te zien en te signaleren. Dus ik hoor te zien als CISO, hey, deze app is niet veilig. Die wordt namens ons uitgebracht. Maar er zitten beveiligingsissues aan. Dan moet ik naar de verantwoordelijke stappen binnen mijn organisatie. En dan moet ik dat aankaarten. Dan moet ik zeggen, hey, kijk eens, deze ketenpartner of deze dienstverlener heeft namens ons een onveilige app uitgebracht. Ik adviseer jou X, Y, Z te doen. Soms wil ik nog wel een stapje verder gaan, dat ik die leverancier contact met hun leg en vraag, goh, hoe zit dit? Hier moeten we wat mee, kunnen jullie hier actie op ondernemen? Maar ik ben er niet voor verantwoordelijk. Ik ga niet zeggen bijvoorbeeld, we stoppen nu met deze app. Dat is dat stekkermandaat waar ik het over heb. Dat hoort niet bij de CISO-rol zoals ik hem gewend ben in te vullen. Versus Amerika, waar dingen vaak dus anders zijn. Sowieso, voor mij, ik heb altijd de stelregel, er is geen verantwoordelijkheid zonder budget en mandaat. Dus ik kan niet verantwoordelijk zijn voor iets waar ik geen mandaat over heb of geen zeggenschap. Dus wat ik niet kan stoppen of kan laten doorgaan. Of dan, hoe kan ik verantwoordelijk zijn voor iets waar ik niks over te zeggen heb? En hoe kan ik verantwoordelijk zijn voor iets waar ik misschien wel wat over te zeggen heb, maar waarvoor ik geen middelen heb om daar iets aan te doen? Dus als ik geen budget heb en geen capaciteit, maar wel verantwoordelijk ben en misschien wel zeggenschap heb, dan kan ik niet sturen. Dan kan ik niks doen. Dus als ik ooit in een CISO-rol zou gaan werken, waarin het niet, de nadruk niet op advies ligt, maar daadwerkelijk verantwoordelijk zijn, dan zou ik dat alleen doen als ik ook echt het mandaat had en het budget. En anders kill it with fire, zeg maar. Run. Maar goede vraag. Wat vind jij van face CISO's, virtual CISO's? Voor wie niet weet wat het is, dat is ook niet zo duidelijk. Want het is een vrij nieuw iets. En het is iets wat door verschillende mensen op verschillende manieren wordt uitgelegd. Maar zoals ik begrijp wat het is, is het een CISO die dezelfde expertise en kennis als een gewone CISO heeft. Maar die dat vooral remote en on-demand doet. Beetje CISO as a service, zeg maar. Dus vaak zijn dat mensen die op consultancybasis worden ingevlogen voor korte vragen. Of die dat dus remote doen, ver van de organisatie waar ze bij horen. Wat vind ik daarvan? Ik denk dat het best kan werken voor kleine organisaties die af en toe eens wat extra security advies nodig hebben. Als jij, weet ik veel, een winkel hebt of iets, gewoon een kleine eenmanszaak of zo. En je wil eens wat vragen, dan denk ik dat dat heel nuttig kan zijn. Praat je over meer grote corporaties die primaire processen hebben waar veel informatiebeveiligingsvraagstukken in zitten, dan weet ik niet zeker of dat even goed zou werken. Op zich niks tegen op afstand of remote werken, want dat dat moet gewoon kunnen en dat kan ook wel. Alleen, dan moet je in een organisatie zitten waar dat ook gewoon gemeengoed is. Dus het moet niet alleen de CISO zijn die thuis zit. Iedereen moet dat kunnen doen. Want daar zit vaak een cultuur in waar je toch op de een of andere manier remote, maar wel inzage krijgt in de processen. Je kan als CISO heel slecht een organisatie beveiligen waarvan je niet begrijpt hoe hun primaire proces werkt. En je leert hoe hun primaire proces werkt door met mensen samen te werken en te praten en vragen te stellen. Dat is hoe je dat leert. Dus als je dat niet kan doen omdat je aan de andere kant van de wereld werkt en de rest zit op een kantoor en is nooit in Teams of whatever bereikbaar, hoe ga je ze dan helpen met hun beveiliging? Dat is heel lastig. Dus wat vind ik van CISO's? Dat kan denk ik heel goed werken, maar het hangt wel af van het type organisatie. Ja, ik moet klikken. Een ruzie met PowerPoint. Anyway. Ben je als CISO niet heel de tijd bang voor een hack of security incident? Hoe relax je en sta je altijd aan? Ben ik heel de tijd bang voor een hack of een security incident? Nee, niet echt. Ik denk dat een hack of een security incident... Sowieso security incidenten gebeuren best vaak. Een storing is een security incident. Een datalek is een security incident. Als we data publiceren die niet klopt, dan is dat een security incident. Dus security incidenten zijn best wel veel voorkomend. Ben ik bang voor een hack? Ja, bang. Wat is bang? Kijk, je doet wat je kan met de middelen die je hebt. En als ik echt denk dat iets onverantwoord is, omdat het de kans dat het fout gaat zo ontzettend hoog is, dat ik dat echt onverkoopbaar vind, dan zal ik altijd aan de bel trekken. Dus dan zal ik zeggen, luister, beste verantwoordelijke, ik zie hier iets helemaal misgaan en dit is niet een acceptabel risico. En dan kan ik daarna weer relaxen, want ik heb mijn werk gedaan, zoals ik eerder zei. Ik ben niet verantwoordelijk voor security, ik ben verantwoordelijk voor het advies over security en dat heb ik dan volbracht. Zei het iets uitgebreider dan wat ik net zei. Dus hoe relax ik? Nou ja, zo. Ik heb een soort mantra die ik wel eens heb geroepen. En dat is even heel oneerbiedig. Dit is niet mijn toko. Ik ben niet de baas van de organisatie waar ik werk. Ik ben niet verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging bij de organisatie waar ik werk. Ik ben verantwoordelijk voor het advies daarover. Dus ondanks dat voel je je als CISO natuurlijk wel heel erg betrokken bij je organisatie en je voelt je wel verantwoordelijk als het fout gaat. Dus op het moment dat mijn organisatie gehackt zou worden, dan zou ik het gevoel hebben dat de hele wereld naar mij zou kijken met, nou, die Fleur van Leusden, dat is toch, hè, wat een CISO. Nou, fantastisch, kijk eens naar die organisatie, helemaal geransomd. Zo zou ik me dat wel voelen, ondanks dat wij CISO's onderling wel weten. Het kan best zijn dat een CISO al een jaar lang loopt te roepen dat er een hoog risico op ransomware is, want dat inlogportaal is niet goed beveiligd, ik noem maar wat. En heeft niemand naar geluisterd. Is het dan de schuld van de CISO dat het gehackt wordt? Nee, niemand zal dat zeggen. Dus ondanks dat het wel zo voelt, is dat niet hoe het is. Maar ben ik daar de hele tijd bang voor? Nee. Ik werk in een organisatie waar wel veel schade kan worden geleden en waar veel narigheid kan ontstaan door hacking. Maar er hangen geen levens vanaf. Ik werk niet in een ziekenhuis of bij de brandweer of iets dergelijks. Dat als daar iets echt goed misgaat, dat er mensenlevens in de waagschaal liggen. En dat helpt denk ik ook wel een beetje. Maar ook wat ik net zei, het is niet, maar ik draag niet de verantwoordelijkheid op mijn schouders van de gehele organisatie waar ik werk. Die verantwoordelijkheid ligt elders. Dus dat helpt. Maar ik ben wel een type persoonlijkheid die relatief veel aanstaat. Ja. Dus ik moet wel soms mijn best doen om tot rust te komen, zeg maar. Heb jij een security team? En zo ja, welke functie hebben de mensen die onder jou werken? ISO Information Security Officer. Ook dit is iets wat wisselt. Ik heb bij vorige werkgevers wel echt security officers gehad. Bij mijn huidige organisatie, die is zo klein en zijn we echt nog bezig met het opstarten van security processen. Dus daar speelt dat minder. Maar ik heb wel eens teams gehad met security officers. En de typische, je bent niet hun paymanager, maar wel een coördinator, wat in mijn ervaring echt gewoon heel slecht werkt. Omdat als je coördinator bent van iemand, heb je vaak dezelfde manager. Wat dus weer gedoe kan opleveren dat als ik linksaf wil en die manager zegt we gaan rechtsaf, maar dat zegt hij niet tegen mij, maar wel tegen de security officer, dan heb je daar gedoe over. Of als de security officer en de CISO niet op één lijn zitten ergens over, is het heel makkelijk voor die security officer om naar jouw manager te stappen. Want dat is ook diegene zijn manager. Het is heel lastig om daar een beetje een vorm in te vinden die werkt. Het werkte wel, maar het was wel, ik vond het heel kwetsbaar, zeg maar. Dus dat vond ik lastig. In mijn huidige functie beginnen we dit jaar met een trainee. En hebben we iemand ingehuurd tijdelijk voor een opdracht. Dus waar ik tot voor kort in mijn eentje was, hebben we nu toch een klein teampje weer. Dus dat is wel fijn. Maar het is allemaal tijdelijk. Dus het wisselt heel erg. Welke functie hebben mensen die onder jou werken? Het kunnen ISO's zijn, kunnen security engineers zijn, security architecten zijn. Die kunnen ook ergens anders in de organisatie zitten. Hangt heel erg van de organisatie af. En we hebben een vraag van Dennis Wals. Hoi Fleur, als security zijn we slechts zo sterk als onze zwakste schakel. Zeg je dat nou omdat je weet dat ik een hekel heb aan die uitspraak? Ik vergeef het je. Hoe schat jij het belang in van goed ingerichte IT en IT-processen in het securitylandschap? Het voelt namelijk dat bijvoorbeeld ITIL naar de zijlijn is geschoven omdat we alles agile kunnen doen. Mocht het een hele podcast waardig zijn, dan zou het opzetten van solide IT-basis voor IT-security zijn. Ja, eens. Misschien dat ik daar alsnog wel eens een podcast aan wijd. Maar om op jouw vraag te komen, hoe schat jij het belang in van goed ingerichte IT en IT-processen in security landschap? Ja, als ik nu zou zeggen, ah joh, maakt niet uit joh, dan zou dat heel opzienbarend zijn. Natuurlijk is dat super belangrijk. Sterker nog, ik denk dat dat het belangrijkste is wat je binnen security kan doen. Veel belangrijker dan al de awareness en de fantastische Uwente zwakste schakel kletserij. Je goed ingerichte IT en IT-processen zijn de basis en je awareness is nou ja, een soort van je laatste redmiddel. Hoe voelt het dat ITIL naar de zijlijn is geschoven omdat we alles agile kunnen doen? Ja, ik ben een van de mensen die eigenlijk vindt dat je beide wel een beetje kan doen. Dus ik denk dat er maar weinig organisaties zijn die ITIL helemaal 100% goed doen. Versus die agile helemaal 100% goed doen. Maar ik denk dat beide best wel kan. Ik denk dat je best goed een agile proces kan hebben, wat ook change, wat ook een change proces toestaat, leveranciersmanagement, dat soort dingen. Daar moet je een beetje wel een vorm in zoeken. Maar ik denk dat dat best kan. En ik begrijp de pijn van, want ik ben zelf ook geen heel groot agile fanaat, omdat ik het ook wel veel mis heb zien gaan. Maar ik ben ook geen heel groot ITIL fanaat, omdat ik dat ook heel mis heb zien gaan. Dus, en eigenlijk zijn het geen contrasterende dingen. Dus ITIL gaat natuurlijk veel meer over je processen en agile gaat meer over je werkwijze. Wat zeg ik dit hardop? En ik denk, is dat dan echt verschillend? Nou, wat ik zeg, ITIL is voor mij echt vooral gericht op processen. En agile meer op werkwijze. Maar ik kan zijn dat ik nu hele gekke dingen aan het zeggen ben. In dat geval, Dennis, corrigeer mij gerust. Heb je ooit wel eens de gedachte gehad om een security incident niet te melden of te downplayen? Nee, eigenlijk niet. Eerder het tegenovergestelde. Dus ik heb wel eens bij mezelf gedacht: ben ik het nu niet erger aan het maken dan het misschien wel is? En dat was soms ook wel zo. Dus dan ben ik er ook wel op teruggekomen dat ik zei van nou, ik heb in eerste instantie gezegd dat dit echt vreselijk was, maar misschien kunnen we als we dit of dit of dit doen, dan is het wel gemitigeerd of dan kunnen we dat risico wel laten voor wat het is. Dat heb ik wel eens gehad. Maar ik heb nooit meegemaakt dat ik dacht, we hebben een security incident, maar laat ik het maar niet melden of laat ik het maar niet downplayen. Sterker nog, het tegenovergestelde gebeurt veel vaker, dat ik een security incident meld en dat een collega tegen mij zegt, Ja, maar had je dat nou wel echt moeten melden? Had je niet gewoon even kunnen wachten? Of had je niet beter even kunnen wachten? Want we hadden het zo gefixt hoor. We hadden het echt met een uurtje hadden we het opgelost. Maar als zo'n security incident bijvoorbeeld is dat een website down is, die duidelijk voor de hele wereld zichtbaar is, dan moet je dat gewoon melden aan je bestuur. Omdat wat je wil voorkomen is dat iemand anders aan jouw bestuurder vraagt: Goh, is jou opgevallen dat onze website down is? Of dat de website down is? En dat die bestuurder dan moet zeggen: Nee, dat was me nog niet opgevallen. En dat die bestuurder dan naar de CISO en naar de CIO loopt en die zegt: Jongens, de website is down. En dat wij dan moeten zeggen met z'n tweeën: Ja, dat is al een week zo. Maar we dachten dat we het zo wel opgelost zouden hebben. Maar het duurt toch wel iets langer. Nou, dat kan gewoon niet. Je wil gewoon dat je bestuurder. Dat die een goed verhaal heeft op het moment dat zoiets gebeurt. En dat hij gewoon kan zeggen: Ja, dat weet ik en mijn mensen werken eraan. Dus nee, dat komt niet in mij op om een security incident niet te melden. Te downplayen ook niet. Als ik denk dat het ernstig is en dat er nu iets moet gebeuren, dan heb ik eerder de neiging dat ik moet denken: Oké, dit is wel erg en er moet wel wat gebeuren. Maar ik moet het zo overbrengen dat de bestuurder begrijpt dat niet de hele wereld in de fik staat. Maar dat hij wel wat moet doen. Dus die balans is eerder moeilijk. Maar downplayen, nee. Nee, absoluut niet. Kun je iets delen over een moment waarbij het bestuur de eindbeslissers binnen de organisatie tegen jouw advies ingingen? Of dat nou goed of slecht was? En wat heb je daarvoor les uitgehaald die je heeft geholpen in latere situaties? Mooie vraag. Ja, dat weet ik nog wel. Het gebeurt niet heel veel, gelukkig. En ik ben er ook wel beter in geworden in advies geven. Maar ik heb ooit bij een andere organisatie, niet waar ik nu werk, heb ik wel eens geadviseerd om WhatsApp voor medewerkers te blokkeren op de zakelijke telefoons. En de reden daarvoor was niet de statelijke actoren, maar we hadden op dat moment heel erg veel last van phishing via WhatsApp. Dus wat er gebeurde was, mensen stuurden dan eerst een e-mail vanaf een Gmail-account, zogenaamd met als naam ingevuld onze bestuurders. En dan zeiden ze: Ik heb iets belangrijks, kun je even je WhatsApp-nummer geven? Niet je 06-nummer, maar je WhatsApp-nummer. Dat is ook heel logisch. Maar goed, sommige collega's trapten daarin. Als je een hele grote organisatie hebt, dan willen mensen daar nog wel eens intrappen. Dus dat gebeurde op redelijk grote schaal. En het gevolg daarvan was onder andere dat we een melding moesten doen bij de autoriteit persoonsgegevens, omdat sommige collega's hun hele WhatsApp-account was gehackt en overgenomen. En die hadden daar potentieel dingen over seksuele voorkeur, politieke voorkeur, gezondheidsinformatie, dat soort dingen in staan. Van zichzelf dan wel van anderen. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. Dus mijn advies is toen geweest: blokkeer WhatsApp op de zakelijke telefoons. Zorg dat we daar een ander tool voor krijgen, Signal. Of ik geloof dat er was een alternatief wat we konden gebruiken, niet zijnde SaaS. En dat advies is toen niet opgevolgd. En dat werd ook vrij direct tegen mij gezegd dat ze dat niet van plan waren te gaan doen. En de reden was, ik probeer het even uit mijn geheugen te halen. En de reden was uit mijn hoofd iets van dat de bestuurders zelf gebruikten WhatsApp nog best wel vaak. Om met elkaar dan wel collega's informatie uit te wisselen. En dan konden zij ook geen WhatsApp meer gebruiken. Dus dat was een belangrijke. En ze hadden zoiets van: Nou, dan zoeken ze wel weer een ander medium. En wat heb ik daar voor les uitgehaald? Ja, ik wist wel, toen ik het zei, wist ik eigenlijk al dat het vrij een kansloos advies was. Maar ik voelde mij moreel verplicht om dat advies te geven, omdat ik dacht: Ja, iedere CISO in mijn plaats had dit gezegd. Dat dit een optie is, en de beste optie. Dus ik moet het gezegd hebben. Want wat ik wilde voorkomen, natuurlijk ook, het is een beetje. De running gag bij ons is: de C staat voor cover your ass in CISO. Maar wat ik ook een beetje wilde voorkomen is dat dat er ooit echt iets misging en dat het in het nieuws kwam of dat we echt drama hadden. En dat dan de bestuurder tegen mij zei, ja maar Fleur, waarom heb je ons nooit het advies gegeven om WhatsApp te blokkeren? Hè? Nou, dan kon ik zeggen, dat heb ik jullie geadviseerd, maar dat wilden jullie niet. Dus dat is een van de voorbeelden daarvan. De CISO-rol en invloed bij het opstellen van requirements voor aanbestedingen, tenders. Ik zie daar nog zo vaak onzinnige eisen staan die niet in verhouding staan tot de opdracht of tot het geboden bedrag. Ja, ik snap deze vraag heel goed. Ik denk dat het afhangt ook van het soort product of het soort aanbesteding. Dus als je een aanbesteding doet voor echt een core security product, zoals een SIEM, een SOC of pentesting of dat soort dingen, dan zal de rol van de CISO automatisch wel groter zijn bij het opstellen van de requirements dan bij andere aanbestedingen. Ik merk dat het soms voor partijen binnen je organisatie die een aanbesteding doen niet helemaal helder is dat jij daar ook iets mee kan als CISO of mee moet. Dus ik denk dat je vooral zelf aan moet geven als je merkt dat er een aanbesteding dreigt te gaan lopen of er is een aanbesteding. Of je eens mag meedenken. Maar er staan inderdaad soms hele onzinnige eisen in. Ik heb het ook wel eens gezien die niet in verhouding zijn tot de opdracht of het geboden bedrag eens. Ik heb ooit in een aanbesteding een requirement gezien die zei, dit was voor een SIEM-SOC oplossing en daar stond in dat de oplossing moest, wat stond er nou? Het moest iets van milieubewust zijn of zoiets stond erin. Nou, dat ik echt dacht van, wat? Wie heeft dit bedacht, zeg maar? Ja, er staan echt hele maffe dingen in af en toe, eens. En als CISO zijnde moet je je wel een beetje schamen als je organisatie een aanbesteding doet met dat soort achterlijke requirements. Dan zal een CISO zich vaak wel schamen. Kees Kamphuis vraagt, hoe maak je de eerste lijn zelf verantwoordelijk voor de risico's met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy? Nu is het vaak iets waarvoor naar de ICT-afdeling wordt gekeken. Hoe maak je ze zelf verantwoordelijk? Door eigenaarschap te sturen. Dus het is niet genoeg om tegen iemand te zeggen, goh, jij bent nu eigenaar van deze applicatie. Succes. Dat werkt niet zo goed, gek genoeg. Wat belangrijk is daarin, is dat je ze begeleidt. Dus dat je zegt, oké, binnen onze organisatie ben jij verantwoordelijk voor deze applicatie, want jij gaat over het budget en jij gaat over de configuratie en jij gaat over de rollenstructuur. En jouw team is degene die de applicatie het meest gebruikt. Sowieso management of hoger. Een eigenaar van een applicatie is nooit minder dan managementniveau. Dat kan niet, want je bent verantwoordelijk voor iets. En zoals ik eerder al zei, er is geen verantwoordelijkheid zonder mandaat en budget. Dus wie bepaalt er over deze applicatie dat we dat gebruiken? En wie bepaalt er hoe het is ingericht? En dat is je eigenaar. En als CISO zijnde moet je die eigenaar in een positie zetten waar ze ook die eigenaarschap kunnen pakken. Dus wat ik regelmatig doe is dat ik mensen aanwijs als eigenaar. Om de reden die ik net zei. Jij bent degene die gaat over het geld en over de applicatie. Dus ben jij de eigenaar. En als ze zeggen dat ben ik niet, dan zeg ik nou wie is het dan wel. Dus ik maak het wel echt een core issue. En vervolgens ga ik ze helpen in het eigenaarschap. Dus dan zeg ik oké, jij bent eigenaar van deze applicatie. Dat houdt in dat jij verantwoordelijk bent voor dit en dit. Ik adviseer jou om eens in de zoveel tijd de risicoanalyse te doen, want de primaire proces van onze organisatie is gekoppeld aan deze applicatie. En als deze applicatie niet werkt, voorzie ik dat we daar grote problemen mee kunnen krijgen. Yada yada yada. En het budget in dat geval gaat dan ook vaak van hun team af, want zij zijn verantwoordelijk. En ik heb geen budget, ik ben maar de CISO zonder budget. Dus dat is hoe ik dat graag doe. Daarnaast laat ik graag de lijn het huiswerk doen. Dus zoals ik in een eerdere podcast al vertelde over cloudbeveiliging, heb ik een cloud checklist over security en privacy. En die vul ik niet in, die vult het team in die een applicatie in SaaS wil gaan gebruiken. En daar help ik ze wel bij, maar zij vullen hem in. niet ik. En daar geef ik ze een advies over en we praten erover, maar ik ben niet degene die het huiswerk doet. Dat zijn zij. En dat helpt ook dat ze zelf meer het gevoel krijgen voor de verantwoordelijkheid die ze hebben. Het is niet meer zo makkelijk als de CISO is wel verantwoordelijk, die besluit wel alles. Nee, ze besluiten zelf over dingen. Dus als zij in die checklist in moeten vullen bijvoorbeeld dat zij... Want ze moeten in die checklist onder andere van mij invullen welke schade zij verwachten als die applicatie langer dan een week niet werkt, even uit mijn hoofd. En als zij zelf moeten opschrijven dat de schade die dat kan veroorzaken ernstige gevolgen kan hebben voor de democratische rechtsorde. En in de vraag daarna wordt gezegd, ondersteunt deze applicatie multifactor authenticatie, ik noem maar wat. En het antwoord is nee. En wij bespreken die checklist, dan heb ik wel eens de neiging om te zeggen, goh. Hoe vind je dat nou zelf? Als je nou het antwoord op deze vraag en het antwoord op die vraag met elkaar combineert, vind je dat een goed verhaal zelf, zeg maar? Bril, pook. En meestal is het antwoord dan nee. En dan zeg ik, goh, wat zouden jullie nou kunnen doen om hier een beter verhaal bij te hebben? Moet je een andere leverancier gaan zoeken? Moet je toch iets van multifactor authenticatie? Moet er whitelisting op? Wat kunnen we doen? Nou, en als je dat gesprek aangaat, dan maak je de lijn verantwoordelijk. Hetzelfde voor risicoacceptatie. Dus als je een risicoanalyse hebt gedaan en je hebt restrisico's die hoog of zeer hoog zijn, dan leg je die neer bij de manager die de opdrachtgever is van de risicoanalyse. En dan zeg je, beste manager, met de middelen, de tijd en de mensen die we nu hebben, kunnen we deze risico's niet naar een acceptabel niveau terugbrengen. Die blijven hoog of zeer hoog. Beste manager, ik adviseer jou geld, tijd, mensen, middelen, whatever, vrij te maken om deze risico's naar een acceptabel niveau te brengen, dan wel de risico's te accepteren. En als de line manager of whoever dan de risico's accepteert, dan is het aan jou als CISO om dat netjes te registreren en bij te houden, zodat als dat risico zich ooit voordoet, jij als CISO kunt zeggen, dat is voor rekening van deze persoon, want die heeft het geaccepteerd. Plus dat als die persoon weggaat, en er komt iemand anders in die rol voor terug, dan moet je diegene wel kunnen vertellen waar diens rol de risico's voor heeft geaccepteerd. En dan kun je alsnog dingen aanpassen natuurlijk. Hoeveel selfies maak jij per dag? Vandaag 1. Want ik had een Instagram account gemaakt voor CISO Praat. En daar vond ik selfie waardig. Maar op een gemiddelde dag niet zo heel veel. Want ik heb veel kinderen en veel werk. En ik ben niet zo heel fotogeniekig. Dus ik maak niet veel selfies per dag. Hoe moet je als CISO omgaan met een opdracht die je krijgt van het management? De opdracht wordt niet zoals project uitgevoerd, zodoende geen budget of kosten plaats voor collega's om de uren weg te schrijven. Toch moet er werk verricht worden door de collega's. Hoe krijg je dit voor elkaar? Asking for a friend? Nee, ik denk... Dit voelt niet als een geheel hypothetische situatie, beste anonieme vraagsteller. Maar goede vraag. En ik denk ook wel herkenbaar voor mensen. Dus de vraag is, je krijgt een opdracht. En het is eigenlijk een soort project. Maar je hebt geen budget. Er is geen kostenplaats. Dus collega's hebben eigenlijk ander werk te doen. Moeten andere dingen doen. Maar jij moet dat project van de grond krijgen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Tja, ik zou de opdracht teruggeven. Ik zou zeggen, ik zou dat ook heel visueel maken. Dus ik zou zeggen, kijk, dit is het, hè, dit zijn de deliverables en dit zijn de activiteiten die nodig zijn om tot die deliverables te komen. En zoveel uur schat ik daarvoor in van zoveel verschillende mensen. En dit is het aantal mensen wat we hebben. En dit is hoeveel tijd zij hebben in de week voor dit project. Nou, als we dat zo doortrekken, dan zijn we 10 jaar met dit project bezig en dan is het nog niet af. Plus dat er, als er dus geen budget is, maar je hebt dat wel nodig. Ik heb dit en dit en dit bedrag nodig om deze en deze deliverables te kunnen leveren. Om deze en deze redenen. En als dat bedrag er niet is, dan kan ik dus ook de deliverables niet leveren. En meestal voor projecten heb je iets van een stuurgroep of een opdrachtgever. En daar zou ik echt een stevig gesprek mee voeren. Dus ik zou gewoon aangeven wat je van me vraagt is niet mogelijk. Ik kan deze opdracht niet uitvoeren zonder geld, mensen, middelen. En maak dat dus zichtbaar. En dan zou ik ook kijken of je zelf al een beetje in de oplossing kan denken, want dat wordt vaak van je verwacht. Dus niet alleen maar security says no, maar welke suggesties kun je doen om een soort van tussenweg te vinden? Dus ja, natuurlijk heb je geld nodig. Ja, natuurlijk heb je mensen nodig. Zonder mensen en geld krijg je geen enkel project van de grond. Maar wat zou jouw voorstel zijn met een beperkt budget en met beperkte capaciteit om het dan toch een beetje van de grond te trekken? Dus wat is het minimale wat je voor dit project wel zou kunnen leveren als je een klein beetje budget had of een klein beetje mensen? Kijk eens wat je daarmee zou kunnen. Of dat je iets slimmer kan doen of anders kan doen. Dat vinden over het algemeen bestuurders namelijk heel fijn als je met zo'n suggestie komt. De kans is groot dat wat ze dan doen, die suggestie volgen met dat minimale geld en minimale mensen. Daar moet je wel bewust van zijn dat als je dat als optie geeft, dat de kans groot is dat ze dat kiezen. Maar het is de kunst om de andere optie, dus het volledige budget en de volledige mensen die je nodig hebt, aantrekkelijker te maken als dat is wat je eigenlijk wil. Dus dan zou ik zeggen, kijk. Dit met minimaal budget en minimale mensen kunnen we dit. Maar als jullie nou het hele budget geven of alle capaciteit die ik nodig denk te hebben, dan zouden we ook nog naast dit en dit kunnen doen. En dan is het even afwachten wat ze kiezen. Maar dat zou mijn advies zijn in deze zeer hypothetische situatie. Hoe ga je praktisch om met informatieclassificatie? Geloof je hierin en welke maatregelen horen hierbij? In de praktijk zie ik vaak mooie documenten met schema's in het beleid staan die op de werkvloer helemaal niet gebruikt worden door de eigenaren als die er al zijn om te klassificeren. Nu kunnen we de klassieke battle doen van klassificeren versus rubriceren. Dat ga ik niet doen. Ik ga dit interpreteren als rubriceren, want ik vind klassificeren... nog lastiger. En ik herken wat je zegt. Hoe ga ik praktisch om met informatie rubriceren? In mijn geval maak ik het heel zwart-wit voor mensen. Dus ik zeg, alle informatie die je niet op onze website zou kunnen publiceren, zoals het nu is, zoals het is opgeschreven, is vertrouwelijk. En de rest is openbaar. Want je hoort heel vaak mensen zeggen, deze informatie, het is openbaar. En zeg ik, als je het op de website zou zetten, heeft iemand er dan last van? Ja, dat is niet. Ja, daar kunnen we wel gedoe mee krijgen. Dan is het vertrouwelijk. Dus door het zo zwart-wit te maken, maak ik het eenvoudiger. Ik zou ook zeggen, als je met klassificaties werkt, maak er zo min mogelijk. En dat is, het is een heel, zeg maar, informatie rubriceren en klassificeren is echt een heel sneaky iets. Want het is heel verleidelijk om een heleboel gradaties te maken. Terwijl hoe meer gradaties er zijn, hoe moeilijker het wordt om informatie te klassificeren, rubriceren en als zodanig te behandelen. Dus hoe meer regeltjes er zijn, hoe moeilijker het wordt. Terwijl het fijner is om te werken met iets is vertrouwelijk of iets is openbaar. En als het vertrouwelijk is, dan moet het tot minimaal dit niveau worden beveiligd. En dan moet het op het document staan of iets dergelijks. En als het openbaar is, veel plezier ermee, maakt allemaal niet uit. Als je het zo zwart-wit kan maken, en het kan niet altijd zo, met name bij de overheid, zal je soms met staatsgeheimen en dergelijke te maken krijgen, dus dan wordt het ingewikkelder. Maar als je het zo kan maken voor jouw organisatie, dan is dat het advies wat ik je zou geven. Maak het zo simpel mogelijk. Hoe ingewikkelder het is, hoe meer kans dat het fout gaat, dat je datalekken krijgt, dat mensen de regels niet snappen of verkeerd toepassen. Als je ermee weg kan komen met iets is vertrouwelijk of niet, dan zou dat wel echt mijn advies zijn. Hoe kijk je met de huidige opgebouwde ervaring terug op eerdere functies en werkzaamheden? Zijn er zaken die er toen voor jou niet logisch waren, maar met je huidige inzichten wel? En als je dan terugkijkt, zijn er acties die je zelf anders had aangepakt, wetende met welke uitdagingen CISO's worstelen? Wauw. Dat is een lange vraag. Hoe kijk je met je huidige terug op eerdere werkzaamheden? Ik denk met name dat ik toen ik begon in dit vakgebied, ik nog best wel naïef was. Dus toen ik begon, toen vond ik ook echt dat Ja, nou, je moet gewoon alle patches installeren. En je moet gewoon alle updates installeren. En er is gewoon geen excuus voor. Ik denk dat heel veel CISO's die wat meer ervaring hebben, zullen herkennen dat hoe naarmate je dit werk langer doet, hoe vaker je jezelf de vraag gaat stellen: is this a hill I will die on? Je kan een CISO zijn die heel principieel is en die echt vindt dat de best practices moeten ten alle tijden als soort bijbel worden opgevolgd. En er kan absoluut niet van afgeweken worden. Want stel je voor dat we worden afgeweken, dan worden we meteen gehackt. En het is heel dramatisch allemaal. Zo kan je erin zitten. Ik zelf merk dat naarmate ik dit werk langer doe, het voor iedereen, inclusief jezelf, beter werkt om de pick your battles tactiek te volgen. Dus denk ik dat deze organisatie volledig op zijn kont gehackt wordt als we dit nu doen? Nee. Versus hoeveel tijd, energie en geld gaat het ons allemaal kosten om dit conform de best practices helemaal strikje eromheen perfect te krijgen? Die afweging maak ik in mijn hoofd. En dan pas doe ik mijn mond open. En dat is iets wat ik echt met de jaren heb geleerd. Dus waar ik vroeger meteen riep, nee, alles moet conform de best practices. Kijk ik nu wat relaxter naar dingen en denk ik, nee. Gezien al deze andere ellende waar we mee te maken hebben, laat ik me nou maar eerst gaan focussen op de top 3 van de dingen die beter moeten. En dit komt wel een keer. En dat is een gevaarlijk iets om te doen, dat weet ik. En dat heb ik ook wel eens gezegd, dat als CISO zijnde zijn dat de dingen waar je, daar lig je nog wel eens wakker van. Dat je denkt, had ik niet daar meer aandacht aan moeten besteden. Want het kunnen soms die kleine rotdingetjes zijn die ervoor zorgen dat je toch gehackt wordt. Of dat er toch een datalek plaatsvindt of iets dergelijks. Tegelijkertijd moet je keuzes maken. Je kunt nu eenmaal niet alles 100% cyberveilig proberen te maken. Dat is niet realistisch. Dus dat zou ik willen zeggen. En dit is de laatste vraag. Ontzettend bedankt voor al jullie vragen. Ik vond het super leuk om jullie vragen te beantwoorden. De vragen, als jouw vraag niet is gesteld, ik heb ze dus bewaard. En wellicht komen ze een volgende keer nog aan bod. Dan wel beantwoord ik ze per mail of anders. Heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.